Welkom bij de Focus op Veerkracht podcast. De podcast waarin ik alles deel over gezond omgaan met stress in de sector zorg en welzijn. Mijn naam is Ronald Huttinga. Zelf werkte ik 20 jaar in de sector zorg en welzijn. En ik hou me nu met mijn bedrijf Focus op Veerkracht bezig met gezond omgaan met stress voor zorgprofessionals. In deze podcast deel ik mijn belangrijkste inzichten. Door middel van training en coachingsprogramma's help ik zorgprofessionals, leidinggevenden en organisaties bij gezond omgaan met stress, het voorkomen van burn-out klachten en het ontwikkelen van veerkracht, zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen. Worden we steeds gestresster? Ja, dat hoor je natuurlijk wel, hè, overal. Want de burn-out cijfers die reizen de pan uit en iedereen is ziek van de stress. Ik geloof dat elke medewerker tegenwoordig wel een burn-out krijgt ergens in zijn carrière. Het is beroepsziekte nummer 1. Zelfs studenten, jonge mensen van in de 20 die... Voordat ze aan hun eerste baan beginnen, krijgen ze al een burn-out. En als je dit soort dingen gaat opzoeken, lijkt het niet op te houden. Het lijkt zo'n beetje het grootste werkgerelateerde probleem wat er is. Sterker nog, het lijkt wel een van de grootste problemen überhaupt van onze maatschappij. Die er op dit moment zijn. En het is natuurlijk ook heel ernstig, hè, als mensen te veel stress ervaren, te langdurig stress ervaren. Dat is een individueel. Op individueel niveau is dat een heel groot probleem. En op maatschappelijk niveau is het ook een heel groot probleem. Het kost heel veel geld. Het brengt heel veel leed met zich mee. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving. Vaak duurt het lang om daarvan te herstellen. Wat je ook wel weer hoort, is dat mensen er vaak ook wel weer heel positief van herstellen. In die zin dat ze het ook kunnen zien. Dat ze er betekenis aan kunnen geven. Dat ze het kunnen zien als iets wat ze helpt om anders met de wereld om te gaan. En om wat minder ambities te hebben. Wat minder hoge lat. Dus het heeft in die zin positieve kanten. Maar het is vervelend dat het met... Ja, toch vaak met een hoop pijn en... pijn en stress gepaard gaat. Maar goed. Ik vraag me ook wel eens af. Klopt het beeld eigenlijk wel dat we steeds gestresster worden? Want als je... gaat lezen in de online media en als je de kranten leest en als je televisieprogramma's daarover bekijkt, dan kan er best wel een pessimistisch beeld ontstaan over dat we in een maatschappij leven waarin we allemaal steeds gestresster raken met alle gevolgen van dien. Angstklachten kunnen eruit voortkomen, depressies. Ja, er zijn toch wel een aantal factoren volgens mij die er aan bijdragen dat we dat beeld krijgen. Waarvan ik me afvraag of dat eigenlijk wel klopt. En ook of het wel goed is dat we die boodschap verkondigen. Nou, ik wil er een paar behandelen. En de eerste die gaat over dat bijvoorbeeld stress onder studenten heel erg veel voorkomt. En dat studenten juist heel veel last hebben van stress. En dat het een generatieding ook is, hè. Het is een enorm populair onderwerp natuurlijk, stress. Er wordt heel veel over gepubliceerd en er wordt steeds meer over onderzocht. Maar als je nou gaat kijken in onderzoeken of dat nou heel erg veel verschilt met bijvoorbeeld 30 jaar geleden. En je kijkt naar de cijfers van stress onder studenten. Dan verschilt het niet zo heel erg veel. Dus dan blijkt gek genoeg dat mensen vroeger ook wel best wel wat stress hebben ervaren. En dat met name, en dat is een belangrijk aspect, dat mensen... Ja, ik zit even terug te denken. Ja, vroeger, ik heb het dan over een jaar of 30 geleden, als je dat soort onderzoeken vergelijkt. We gaan het zo meteen nog hebben over langer geleden. Maar met name als we kijken naar de hoge cijfers onder studenten, dat de stressfactor eigenlijk bij studenten vooral zit in de levensfase. Dus als je niet-studenten gaat onderzoeken, die hebben dan ook veel stress. Dus het heeft vooral veel te maken met dat juist in je twintig, als je in de 20 bent of in de 30, dat er veel keuzes gemaakt worden, veel overgangen, veel live events. Zowel positieve als negatieve live events. Dus je gaat verhuizen, je gaat eigen keuzes maken, je krijgt misschien een relatie, je gaat misschien samenwonen, je krijgt misschien kinderen. Al die dingen die in de levensfase van de studietijd, maar ook daarna plaatsvinden. Dat zijn allemaal live events die een bepaalde mate van stress met zich meebrengen. En eigenlijk verschilt het dan niet zo heel veel of je nou student bent of niet. Terwijl wat je vaak uit krantenkoppen en andere media een beetje leest, is van ja, die studiebelasting is zo hoog en mensen hebben weinig tijd en mensen hebben hele hoge ambities. Nou, dat laatste klopt denk ik ook wel. Ik denk wel dat er veel een hoge mate van prestatie achter zit. Dat kan wel meespelen, maar in die zin is het maar de vraag of het vroeger nou heel erg anders was. Het is natuurlijk ook zo dat er heel erg veel onderzocht wordt. Stress is een van de meest besproken thema's van dit moment. En dat is al een aantal jaar zo. Nou ja, ik hou me er ook dagelijks mee bezig. En ik zoek er dus ook veel over op. En dan zie je gewoon dat er worden gewoon dagelijks nieuwe, komen er nieuwe publicaties en nieuwe onderzoeken. Weinig echt overzichtelijke boeken. Er zijn er eigenlijk maar een paar die het hele thema van A tot Z goed gefundeerd behandelen. Maar heel erg veel onderzoeken. En het probleem met die onderzoeken is dat die zichzelf ook wel een beetje tegenspreken. Of elkaar bedoel ik eigenlijk. Veel dingen gaan over stress. Maar stress is ook zo'n breed onderwerp dat het ook weer moeilijk is om te bepalen of we het dan in dat onderzoek over hetzelfde hebben. Of er een andere methode gebruikt wordt om het te meten. In het ene onderzoek wordt er een vragenlijst gebruikt. In het andere onderzoek wordt de hoeveelheid cortisol, stresshormoon in je haar, gemeten. Ja, dat is vrij moeilijk met elkaar te vergelijken. Natuurlijk zijn er wel onderzoeken die je wel met elkaar kunt vergelijken. En gelukkig hoort bij wetenschap ook dat je heel precies en inzichtelijk moet maken hoe je dat dan hebt gedaan. Zelfs zo dat je het letterlijk na kunt maken. Dus dat het repliceerbaar is. En dat is ook nog wel een dingetje, een commentaar wat ik nog wel eens heb. Op de term wetenschappelijk aangetoond of wetenschappelijk bewezen. Dat zijn natuurlijk heel veel dingen die tegenwoordig de claim hebben dat ze wetenschappelijk bewezen of aangetoond zijn. Maar dat heeft dan te maken met een publicatie dat die wetenschappelijk opgebouwd is. Hè? Dus er is een goed onderzoek gedaan. Als iemand heeft uitgelegd hoe die dat heeft onderzocht. En dat voldoet aan allerlei eisen. En een van die eisen is dat het dus repliceerbaar is. Dus je ontwerpt je onderzoek zo dat een andere onderzoeker, als die dit ook zou onderzoeken, dat hij dit onderzoek exact zo na kan doen. En als er dan weer hetzelfde uitkomt, dan stimuleert dat eigenlijk het bewijs. Dan wordt het bewijs groter dat wat uit het onderzoek ook waar is. Dus als je stress onderzoekt en je zorgt ervoor dat jouw onderzoek letterlijk te kopiëren is, dan kan iemand anders het ook uitvoeren. En weer op een andere plek in de wereld kun je nog zien of er culturele verschillen zijn, et cetera. Maar weet je wat een beetje het probleem is dat er, als je daarna gaat zoeken, dat er eigenlijk maar heel weinig onderzoeken zijn die gerepliceerd worden. In ieder geval in de geesteswetenschappen. Dus heel veel onderzoeken die worden een soort van wetenschappelijk aangetoond, wetenschappelijk bewezen, gepresenteerd. Maar die zijn eigenlijk nooit gekopieerd door iemand anders. Want ja, volgens mij willen de meeste wetenschappers gewoon iets op hun eigen naam hebben staan. En iets origineels doen. Een ontdekking doen. En zitten er eigenlijk maar heel weinig wetenschappers te wachten op op de kopie van iemand anders. Ja. Of ze moeten denken, ik ga dit omverwerpen. Dat zou misschien wel weer een motivatie zijn. Nou, ik loop nu een beetje tegen het feit aan in deze podcast dat ik nu in mijn eentje hierover spreek. Want dit zou best wel eens interessant zijn om te kunnen bespreken met iemand die hier echt verstand van heeft. Want dat is bij mij ook maar beperkt. Pardon. Oké, maar goed. Dus die eis van repliceerbaarheid. Wat ik maar wil zeggen is dat veel onderzoeken elkaar tegenspreken. Dat het moeilijk te bepalen is van, als het over stress gaat, waar gaat het dan precies over? Want onderzoek naar stress verzamelt allerlei oorzaken van stress onder één noemer. Terwijl er heel veel verschillende oorzaken onder kunnen liggen. Het is zo'n algemeen en groot begrip. dat een oorzaak die eronder ligt misschien wel veel relevanter is om het over te hebben dan over de stress zelf. Ik heb hier ook een blog over geschreven en daarin zeg ik ook, het is misschien een beetje een heftig onderwerp, maar het hebben van een ziekte als kanker, dat veroorzaakt natuurlijk stress. Maar als je dat gaat wegzetten in een onderzoek als een stressprobleem, we worden steeds gestresster, ja, dan sla je de plank denk ik een beetje mis. En dat is denk ik ergens wel het probleem met het onderzoeken naar stress. Het is in ieder geval een dilemma wat ik wel ervaar, of een kwestie in ieder geval die ik ervaar, dat ik denk, ja, door het zoveel over stress te hebben, gaan we ook alles zien als stress en als een stressprobleem. Ja, lastig. Ja, en volgens mij zorgt dat ook een beetje voor een sneeuwbaleffect. Want op het moment dat je dus heel veel gaat vragen naar stress, als je vragenlijst onderzoek doet, dan zullen mensen dit ook veel eerder herkennen en gaan labelen als stress. Oh, ik ben zo gestrest. Waardoor ze misschien in een volgend onderzoek, als ze er een keer naar gevraagd worden, iets veel sneller zullen labelen als dat ze een te hoge mate van stress hebben. Terwijl het maar de vraag is, als je daar als dat minder populair groot onderwerp zou zijn, zou het misschien minder herkennen, zouden er misschien andere uitkomsten uitkomen. Nou, het is ingewikkeld. Ik ben geen wetenschapper, dus neem dit gewoon maar aan als een paar gedachten die ik hierover heb. Ik denk gewoon dat het goed is om kritisch te blijven naar berichtgevingen over dit soort stressgerelateerde problemen. En ja, volgens mij helpt het ook niet altijd om dit als een soort onheilsbericht te blijven verspreiden en te blijven roepen. Ik denk dat stress zeker een probleem kan zijn. En ik denk dat we, ja, ik hou zelf van een positieve benadering, van de veerkrachtbenadering, waarin je vooral gaat kijken naar wat helpt mensen nou om te gaan met al die dingen die ze in het leven en in werk tegenkomen. Want daar zit natuurlijk heel veel kracht en heel veel energie en daar zit denk ik een hele grote oplossing. En niet in alleen maar benoemen dat we allemaal burn-outs krijgen. Ja. Nou, goed. Wellicht vond je het interessant om deze gedachten van mij te horen. Wellicht niet, kan ook. Het is een overdenking en ik ga er nog wel eens op verder, want ik vind het wel interessant. Ik ga eens wat mensen vragen die er echt verstand van hebben, hoe ze hierover denken. Oké, nou, een beetje een open einde vandaag. Ik wil je in ieder geval bedanken dat je hebt geluisterd. En ik had je natuurlijk graag met een kernachtige, krachtige boodschap weer deze dag ingestuurd. Maar vandaag niet. Misschien zet het jou aan het denken. Ik zou het leuk vinden als je er wat van vindt om er wat over te horen. Je kan me altijd even mailen. info@focusopveerkracht.nl En laat me weten. Ik weet nog niet waar de volgende over gaat, maar daar ga ik even over nadenken. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Wil je meer weten? Abonneer je dan op mijn podcast of ga naar focusopveerkracht.nl. Daar vind je meer informatie over mijn programma's, webinars en een gratis e-book. Leuk dat je luisterde en veel focus toegewenst.